Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson,
I said, stay out of it.
I know where your birth mother is.
Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. Vandaag bespreken we een tweede deel van de film A Beautiful Mind. Letterlijk vertaald betekent het een mooie geest. Deze film vertelt het levensverhaal van John Forbes Nash Jr., een wiskundige die aan schizofrenie leed. De film is gebaseerd op een boek met dezelfde titel die in 1999 geschreven is door Sylvia Nassar. A Beautiful Mind kreeg een groot succes. De film ontving ook in 2002 4 Oscars. We gaan dus in deze uitzending luisteren naar een tweede deel van deze film A Beautiful Mind. Wens u graag ook het eerste deel te beluisteren? Neem dan zeker een kijkje op onze website radiomaria.be bij het programma Katovisie. In de vorige aflevering, in het eerste deel van het verhaal van deze film, zijn we gestopt bij het moment dat psychiater Dr. Rosen John Nash komt ophalen bij de universiteit nadat zijn vrouw melding heeft gedaan van een probleem. Ze weten nog niet dat hij schizofreen is. Dat gaan ze ontdekken in het verdere verloop van deze film. Voordat we dus verder gaan met het tweede deel van de film, beste luisteraars, gaan we luisteren naar wat muziek uit deze film, gecomponeerd door James Horner. Hij heeft heel veel muziek van vele films gecomponeerd en met een van deze muziekstukken van de film A Beautiful Mind gaan we er even tussenuit en zo dadelijk dus het tweede deel van de film.
Thank you.
John Nash wordt langzaamaan wakker. Het duurt even voordat de thorazine uitgewerkt is, vertelt hem dokter Rosen, de psychiater. John is vastgebonden in een rolstoel. De dokter excuseert zich hiervoor, maar aangezien John een geweldige rechtse vuistslag heeft gegeven aan de dokter, hebben ze hem preventief vastgezet. Als John vraagt waar hij is, antwoordt de dokter: MacArthur Psychiatrisch Ziekenhuis. John zegt dan aan de dokter dat hij zich moet vergissen, dat zijn werk niet militair is en dat hij van niets weet. Dokter Rosen probeert te begrijpen waar hij het over heeft. En plots ziet John Charles zitten in een hoekje van de kamer. En hij begint tegen zijn vroegere kamergenoot te praten en te roepen. Dan vraagt de dokter tegen wie hij praat.
Who are you talking to? Tell me who you see.
I didn't say Charles Herman in Russia.
There's no one there, John. There's no one there.
He's right there. He's right there. Yeah.
Stop. I don't know anything. Stop. I don't know anything. My name is John Nash. I'm being held against my will. Somebody call the Department of Defense. My name is John Nash. I'm being held against my will.
Tegen wie praat je? Vraagt de psychiater. Hoe zeg je Charles Herman in het Russisch? Er is niemand, John. Niemand, zegt dokter Rosen. Hij zit daar. En dan wordt er een paniekerige John meegenomen door de verpleging. En hij blijft roepen. Ik weet niets. Stop, stop, ik weet helemaal niets. Mijn naam is John Nash. Ik word tegen mijn wil vastgehouden. Laat iemand defensie bellen. John wordt in een beveiligde kamer geplaatst, onder toezicht. Zo kan de psychiater hem helpen. Een tijdje later komt Johns vrouw langs, Alicia. En Alicia vraagt aan de dokter wat er mis is met haar man.
What's wrong with him?
John has schizophrenia. People with this disorder are often paranoid.
But his work, he deals with conspiracies, so.
Yes, yes, I know. In John's world, these behaviors are accepted, encouraged. As such, his illness may have gone untreated far longer than is typical.
What do you mean? How long?
Possibly since graduate school. At least that's when his hallucinations seem to have begun.
What are you talking about? What hallucinations?
One, so far, that I'm aware of. An imaginary roommate named Charles Herman.
Charles isn't imaginary. He and John have been best friends since Princeton.
Have you ever met Charles? Has he ever come to dinner?
He's always in town for so little time, lecturing.
Was he at your wedding?
He had to teach.
Have you ever seen a picture of him? Talk to him on the telephone?
This is ridiculous.
Wat is er met hem? John is schizofreen. Mensen met die ziekte zijn vaak paranoïde. Maar zijn werk, zegt Alicia. Hij heeft met samenzweringen te maken. Dat weet ik, antwoordt de dokter. In John's wereld wordt dat soort gedrag geaccepteerd en aangemoedigd. Daarom is zijn ziekte misschien te lang niet behandeld. Hoe lang? Vraagt Alicia. Misschien al sinds de universiteit, antwoordt de dokter. Zijn hallucinaties zijn toen begonnen, schijnt. Welke hallucinaties? Vraagt Alicia. 1, voor zover ik weet. Een denkbeeldige kamergenoot, genaamd Charles Herman. Wat? Vraagt Alicia verbaasd. Charles en John zijn goede vrienden, sinds Princeton. Ken je Charles? Vraagt de dokter. Komt hij wel eens eten? Wel, hij is altijd kort in stad. Was hij op jullie huwelijk? Vraagt de dokter. Hij moest lesgeven, zegt de vrouw. Heb je ooit een foto van hem gezien of met hem getelefoneerd? vraagt de dokter. Dit is belachelijk, antwoordt Alicia. En dokter Rosen gaat verder. Ik heb Princeton gebeld. Volgens hun gegevens woonde John alleen. Wat is waarschijnlijker? Dat je man, die geen militaire training heeft, een spion is? U praat alsof hij gek is, zegt Alicia. Maar de dokter gaat verder. Of dat hij zijn greep op de werkelijkheid kwijt is. Ik moet hem het verschil laten zien tussen wat werkelijkheid is en wat er in zijn hoofd zit. Waar heeft hij aan gewerkt? Vraagt de dokter. Zijn werk is geheim, zegt Alicia. Hij spreekt soms over een chef, William Parcher. Misschien kan hij ons helpen, maar ik kan hem niet bereiken zonder toestemming. Wilt u dat ik uitzoek waar mijn man aan werkt? Vraagt Alicia. John denkt dat ik een Russische spion ben. Wat denk jij?
I phoned Princeton. According to their housing records, John lived alone. Now, which is more likely, that your husband, a mathematician with no military training, is a government spy fleeing the
You're
Russians?
You're making him sound crazy.
Or that he has lost his grip on reality? Now, the only way I can help him is to show him the difference between what's real and what is in his mind. Come on. What's he been working on?
This work's classified.
He mentioned a supervisor by the name of William Parcher. Maybe Mr. Parcher can clarify things for us, but I can't get to him without clearances.
You want me to help you get the details of my husband's work?
John thinks I'm a Russian spy. Is that what you think?
Alicia is erg geschrokken. Onmiddellijk gaat ze naar Wheeler Laboratory, waar John werkt. Twee van zijn collega's en vrienden sinds de universiteit, Sol en Bender, zijn er en vragen aan Alicia wat er is. Dan zegt ze dat ze John zijn werk wil zien, maar de mannen zeggen dat het geheim is en dat ze niet naar binnen mag. Maar Alicia wordt heel boos en slaat Bender in het gezicht. Ze kijkt met een kwade blik naar de mannen en gaat naar binnen. Wanneer Alicia, samen met Sol en Bender, de bureau van John Nash binnengaan, zien ze dat alle muren, de ramen, zijn bureau, de grond, het plafond, alles is bedekt met krantenknipsels, berekeningen, verbindingen. En Alicia schrikt.
Why didn't you say something?
Lisa, I mean, John's always been a little weird.
He said he was doing code breaking, that it was eyes only.
Top secret, part of the military.
Was he?
Well, it was possible, you know. I mean, directives come down all the time that some of us aren't cleared for. It was possible.
Possible, but not likely. Lately, he'd become so much more agitated and then when you called...
So, is this all he's been doing every day? Cutting up magazines?
Well, not all.
Oh mijn god. Waarom hebben jullie niets gezegd? Vraagt Alicia. John is altijd al een beetje eigenaardig geweest, zegt Sol. Hij zei dat hij code sprak en dat het vertrouwelijk was, zegt Bender. Geheim, militair. En was dat zo? Vraagt Alicia. Het was mogelijk. We krijgen veel instructies, zegt Sol. En niet iedereen heeft toestemming. Mogelijk, maar niet waarschijnlijk, antwoordt Bender. Hij was de laatste tijd erg geagiteerd en toen jij belde... Is dit alles wat hij deed? Onderbreekt Alicia. Tijdschriften verknippen? De mannen kijken naar elkaar en dan zegt Bender... Niet alles. Alicia vertrekt met de auto naar een plaats die Bender en Sol hebben doorgegeven. En we komen aan bij een groot huis, een villa, dat verlaten is en volledig is afgesloten. Alicia duwt het hek open en gaat naar binnen. We herkennen de beelden van wanneer John met een geheime code en blauw licht de poort open kon doen. Maar niets van toen is er. Het is een vervallen villa met een oude poort die Alicia zo open kan doen. En dan ziet John's vrouw de brievenbus. En ze breekt het open. We zijn weer een tijdje later. Alicia komt John bezoeken. John ziet er al beter uit. En hij wil alles uitleggen aan Alicia. Ik heb erover nagedacht, Alicia. Ik besef dat door mijn gedrag en omdat ik de situatie niet met je kon bespreken, alles krankzinnig moet lijken. Ik gaf je geen andere keus. Ik begrijp het, het spijt me echt. Alles komt goed. We moeten wel zachtjes praten. Misschien luisteren ze mee. Er kunnen microfoons zijn geplaatst. Ik ga je alles vertellen. Ik overtreed de regels, maar je moet het weten. Want je moet me helpen hieruit te komen. En John vertelt verder.
Alicia, I've been doing top secret work for the government. There is a threat that exists of catastrophic proportions. I think the Russians feel my profile is too high. That's why they simply just don't do away with me. They're keeping me here to try to stop me from doing my work. You have to get to Wheeler.
Stop.
You have to find
Stop.
William Barcher. He can
Stop.
Help us. He can help
Stop.
Us.
Help Stop! Us.
Ik doe geheim werk voor de overheid. We worden bedreigd door een ramp van gigantische omvang. De Russen vinden me te goed. Daarom willen ze me ombrengen. Ze houden me hier om me met werken te beletten. Ga naar Wheeler. William Parcher kan ons helpen. Hou op. Hou op! Roept Alicia. John verschiet. En de vrouw gaat verder. Ik ben al bij Wheeler geweest. Mooi, antwoordt John. Er bestaat geen William Parcher. Jawel, ik werk met hem samen, zegt John. Wat voor werk? Code spreken? Pakketjes in een brievenbus gooien voor de overheid? Vraagt Alicia, terwijl dat ze een hele stapel enveloppen vol met papieren op de tafel zet. Hoe weet jij dat? Vraagt John, geschokt. Sol is je gevolgd. Hij dacht dat het onschuldig was. Kijk, zegt ze terwijl ze naar die enveloppen kijkt, ze zijn nooit opengemaakt. Het is niet echt. Er bestaat geen samenzwering. Er bestaat geen William Parcher. Het zit in je hoofd. Begrijp je het, lieverd? Je bent ziek. Je bent ziek, John.
I went to Wheeler.
Good, good.
There is no William Parcher.
Of course there is. I've been working for
Doing
him.
What? Breaking codes? Dropping packages in a secret mailbox for the government to pick up?
How could you know that?
Saul followed you. He thought it was harmless. They've never been opened. It isn't real. There is no conspiracy, John. There is no William Parcher. It's in your mind. You understand? Maybe you're sick. You're sick, John.
John! John!
John is geschokt. Hij staat recht en verlaat de zaal. Enkele uren later wordt er een code rood omgeroepen.
Code red. Dr. Rosen, code red, observation room 2. Dr. Rosen, code red, observation room 2.
En de code rood komt van de kamer van John Nash. John heeft een wonde gemaakt aan zijn voorarm. Wanneer Dr. Rosen binnenkomt en vraagt wat er is, antwoordt John: het implantaat is weg. Ik kan het niet meer vinden. Het is weg.
John? John?
The implant's gone.
En op dat moment beseft John dat Alicia en Dr. Rosen gelijk hebben. Hij is ziek. Er is geen implantaat. Er is geen geheim werk. Er zijn geen Russen die hem achtervolgen. John stemt toe om in therapie te gaan. En terwijl John een therapie ondergaat, legt Dr. Rosen alles uit aan zijn vrouw Alicia. Ze kijken van boven naar de kamer waar de therapie wordt gegeven, naar John. Het is een therapie met elektroshocks. En Dr. Rosen vertelt aan Alicia:
you see, the nightmare of schizophrenia is not knowing what's true. Imagine if you had suddenly learned that the people, the places, the moments most important to you were not gone, not dead, but worse, had never been. What kind of hell would that be?
De nachtmerrie van schizofrenie is niet te weten wat echt is. Stel dat je opeens hebt gehoord dat de mensen en de plaatsen die erg belangrijk voor je zijn, niet weg of dood zijn, maar nog erger, nooit hebben bestaan. Wat voor hel zou dat zijn? En wanneer John de therapie met elektroshocks ondergaat, draait Alicia zich om. En dan vraagt ze aan de dokter:
how often?
5 times a week for 10 weeks.
Hoe vaak? 5 keer per week, 10 weken lang. We zijn 1 jaar later en bevinden ons bij de Princeton University. Alicia is bevallen en wandelt met de buggy. Naast haar is Sol, de collega en vriend van John. Er zijn ondertussen al vele zaken veranderd. En dan vraagt Sol aan Alicia...
How are you holding up?
Well, delusions have passed. They're saying with medication and low-stress environment...
I mean, how are you?
I think often what I feel is obligation or guilt over wanting to leave. Rage against John, against God. But then I look at him and I force myself to see the man that I married. And he becomes that man. He's transformed into someone that I love. And I'm transformed into someone who loves him. It's not all the time, but it's enough.
I think John is a very lucky man, Alicia.
So unlucky.
Hoe gaat het met jou, Alicia? De vrouw antwoordt: de waanvoorstellingen zijn voorbij. Met medicijnen en weinig stress. Nee, ik bedoel, hoe gaat het met jou? Vraagt Sol. Ik denk vaak dat wat ik voel verplichting is. Of schuldgevoel. Of de wens om weg te gaan. Op woeden op John, op God. Maar dan kijk ik naar hem. En dwing ik mezelf de man te zien met wie ik trouwde. En dan wordt hij die man. Hij verandert in iemand van wie ik hou. En ik verander in iemand die van hem houdt. Het gebeurt niet altijd, maar vaak genoeg. John heeft enorm geluk, Alicia, zegt Sol. En met tranen in haar ogen antwoordt Alicia: hij is zo ongelukkig. Samen wandelen ze naar het huis van Alicia en Sol. Het is niet ver. Het is lang geleden dat Sol John heeft gezien. En John houdt zich wat afzijdig. Hij schaamt zich, denk ik, vertelt Alicia. Het gesprek tussen Sol en John is in het begin wat ongemakkelijk. Maar John vertelt dan...
I'm trying to solve the Riemann hypothesis.
Uh-huh. Oh, yeah?
I figured if I dazzle them, they will have to reinstate me. But it's difficult with the medication because they... hard to see the solution.
You know, John, you should go easy. There are other things besides work.
What are they?
Ik probeer de Riemann-hypothese op te lossen. Als ik indruk op ze kan maken, moeten ze wel mijn baan teruggeven. Maar het is moeilijk met de medicijnen. Want die maken het moeilijk om de oplossingen te zien. Doe het rustig aan, zegt Sol. Er bestaat meer dan alleen werk. Wat dan? Vraagt John met tranen in zijn ogen. Alicia en John proberen een ritme te krijgen in hun leven. Maar voor Alicia is de angst voor een ervalling groot. Op een avond hoort ze John buiten spreken. Ze verstijft onmiddellijk. Wanneer ze vraagt met wie hij aan het praten was, zegt John dat het de vuilnisman was. Alicia zegt dan dat er 's avonds geen vuil opgehaald wordt. En John antwoordt, hier blijkbaar wel. En op dat moment ziet Alicia door het raam een vuilnisman langskomen. Alicia excuseert zich tegen haar man voor haar vergissing, maar ze moeten er toch wel even om lachen. Maar het is moeilijk, zowel voor Alicia als voor John. Hij kan omwille van de medicatie niet goed nadenken en merkt ook dat Alicia zich niet goed voelt altijd, maar hij kan er precies niet veel aan veranderen. Op een avond, terwijl John zit te werken, komt Alicia naar hem toe. Zoals altijd geeft ze hem een glas water en zijn medicatie. Daarna gaat ze slapen. Maar nu zien we dat John zijn medicatie al een tijdje niet meer neemt. Die medicatie verhinderen hem om na te denken, om oplossingen te vinden, denkt hij. Plots hoort hij iemand die iets naar zijn raam gooit en ziet die persoon, of de schaduw ervan, weglopen in zijn tuin. John gaat er onmiddellijk achterna. En plots lijkt hij omringd door soldaten met geweren.
Good to see you, John. It's been a while.
Archer?
Yes, sir.
You're not real!
Of course I am. Don't be ridiculous. I don't think that I would go that way, John. It's time for you to get back to work.
The bomb is in its final position here in the U.S. Knowing your situation requires you keep a low profile, Mohammed. We've brought the mountain to you.
Fijn je te zien, John. Dat is wel even geleden. Parcher, je bent niet echt. Tuurlijk wel. Doe niet zo idioot. Het is tijd om weer aan het werk te gaan. En Parcher neemt hem mee naar een oude schuur wat verder in het bos, achter zijn tuin. En William Parcher zegt verder, de bom ligt al op zijn plaats, hier in de VS. Omdat hij weet dat je je gedijst moet houden, heeft Mohammed de berg naar jou gebracht. De bom moet ergens aan de oostkust liggen. Maar we weten niet de exacte plaats. Hun codes zijn steeds ingewikkelder geworden. Kijk hier even naar. En in die oude schuur is er een hele commandocentrum geïnstalleerd. Soldaten, apparatuur, radio's, ontvangers, kaarten, dossiers. Maar toch vecht John even tegen alles wat hij ziet. Hij zegt aan William Parcher dat Dr. Rosen gezegd heeft dat hij dingen ziet die er niet zijn. Hierop antwoordt de geheime agent dat het allemaal zever is wat die dokter zegt.
Dr. Rosen said that...
Rosen. Quack. Schizophrenic break from reality, right? Psychological bullshit. Look at me, John. John, look at me. Do I look like I'm imagined?
Wheeler has no record of you.
Do you think we list our personnel? John, I'm sorry you had to go through all this. I've gone to a great deal of trouble to get you back. I can restore your status at Wheeler. I can let the world know what you did. But I need you now, soldier.
I was so scared you weren't real.
Zie ik eruit als een fantasie? Ze kennen je niet bij Wheeler, antwoordt John. Denk je dat we zoiets registreren? Kijk, sorry dat je dit allemaal moest meemaken. Ik heb met heel veel moeite gezorgd dat jij teruggebracht werd. Ik kan je weer aanstellen. Ik kan je verdiensten wereldkundig maken. Maar Ik heb je nu nodig, zegt Barcher. Ik was zo bang dat je niet echt was, antwoordt John. We zijn weer een hele tijd later. We bevinden ons in Princeton, New Jersey. Het is april 1956. Het is avond en het gaat stormen. Alicia zegt dat ze snel de was gaat binnenhalen en John antwoordt dat hij het badje van de baby gaat laten vollopen. Met enige aarzeling stemt Alicia toe. En terwijl Alicia de was binnenhaalt, hoort ze geluid en gekraak dat van wat verder komt, in het bos, achter hun huis. Ze komt een oude schuur tegen, waarvan de deur open en dicht gaat, en ze gaat binnenkijken. Ze ziet er een radio dat aanstaat, maar ook duizenden papieren, berekeningen die geplakt zijn op de muren, de grond, de ramen. Heel de schuur hangt vol. Alicia begrijpt onmiddellijk wat er aan de hand is. John neemt zijn medicatie niet meer. Plots schrikt ze. John is ziek en hij gaat de baby in bad doen. Ze loopt zo snel mogelijk terug naar huis.
Charles is watching. He was okay.
There's no one here.
Charles
There's
is watching.
No one here.
He's been injected with a cloaking serum. I can see him because of a chemical that was released into my bloodstream when my implant dissolved. I couldn't tell you. It was for your own protection. Alicia! No.
Hello, I need Dr. Rosen's office, please.
You've got to stop her, John.
You leave her out of this.
Who are you talking to?
It's not her fault.
John.
She'll compromise us again.
No, she won't.
You'll go back to the hospital.
John! Answer me!
Countless people will die.
Alicia, please, put the phone down.
I can't let that happen.
Yes. Hello. Hi, I need Dr. Rosen. Is he in?
Bijna klaar. Charles, let op de baby. Ik moet nog één raam dicht doen. Ik kom zo, schreeuwt John naar Charles. Alicia loopt naar boven en ziet de baby in bad, bijna volledig onder water. Oh God! Ze neemt de baby in haar armen. Charles was aan het opletten, zegt John wanneer hij de badkamer binnenkomt. Er is hier niemand. Oh, arm kindje toch. Charles, let op. Hij is onzichtbaar gemaakt. Ik zie hem omdat er een stof in mijn bloedstroom kwam toen het implantaat oploste. Ik zei niets om jou te beschermen. Alicia gaat zo snel als ze kan naar beneden en neemt de telefoon. Dr. Rosen's praktijk, alsjeblieft, zegt ze. Je moet haar tegenhouden, zegt William Parcher tegen John. En het gesprek gaat verder. Alicia ziet haar man spreken tegen iemand die niet zichtbaar is, tegen iemand die niet bestaat. En ze begrijpt nu nog meer hoe ziek hij is. Laat haar er buiten, antwoordt John aan William. Met wie ben je aan het praten? Vraagt Alicia. Het is haar schuld niet, zegt John. Ze zal ons weer verraden. En dan ga jij terug naar het ziekenhuis. En veel mensen zullen sterven, zegt William. John, John, spreek met mij, alsjeblieft, huilt Alicia. Leg de hoorn neer, roept John naar Alicia. Dit kan ik niet laten gebeuren, zegt William, die een pistool neemt en richting Alicia richt. Is dokter Rosen er? Vraagt Alicia aan de telefoon. Het spijt me. Je weet wat je moet doen. Ze is een te groot risico. William richt zijn geweer op Alicia en gaat schieten. Ga weg, roept John, terwijl hij Alicia en de baby wegduwt. Ik wilde je geen pijn doen, zegt hij tegen zijn vrouw, terwijl hij haar wil helpen rechtstaan. Alicia roept dat hij haar met rust moet laten en loopt weg naar de auto. Maak haar af, ze weet te veel, zegt William. En plots staat Marcy naast John, het nichtje van Charles.
I'm sorry, John.
No! You know what you have to do, Nash. She's too great a risk.
Get away!
I didn't mean to hurt you.
Finish her. She knows too much now.
Uncle John?
You take care of her, you pathetic piece of shit, or I'll take care of you.
John. Oh, Christ, John, please. Do what he says.
Move, soldier. Now.
Uncle John.
John, please.
Now!
Commission Charleston, Cork System, 51st Division, Parching Waters, and Parching Charles Ford.
John staat onder grote stress. Charles roept naar hem om te luisteren naar William. William roept van alles. En de kleine Marcy spreekt hem heel de tijd aan. Vermoord haar, of ik vermoord jou, roept William. En ineens begrijpt John het. En terwijl Alicia net gaat vertrekken met de auto, stopt hij haar. Hij gaat voor de auto staan. Ik begrijp het. Ze wordt niet ouder. Marcy wordt niet ouder. Ze kan niet echt zijn.
I understand.
She never gets old. Marcy can't be real. She never gets old.
Een tijdje later is dokter Rosen aangekomen. Hij komt praten met John en Alicia. John probeert uit te leggen hoe hij zich voelt, waarom hij de medicatie niet meer genomen heeft. En er komt een flinke discussie tussen John en de dokter. John is een wiskundige en zijn ziekte is een probleem. En een probleem, dat kan hij oplossen. Hij heeft tijd nodig en moet zich kunnen concentreren. Dan kan hij dit overwinnen. Maar de dokter wil hem duidelijk maken dat dit niet mogelijk is, omdat juist zijn geest ziek is. Maar John is koppig. En wanneer hij in het gesprek vraagt als hij net de baby hoorde en Alicia antwoordt dat hun kind bij haar moeder is, begrijpt hij dat hij de ziekte niet kan beheersen.
Is dat de baby?
Babies are my mother's, John.
Zonder behandeling kunnen de fantasieën de overhand krijgen. Volledig, legt dokter Rosen uit. John Nash moet terug naar het ziekenhuis, maar hij is bang. Ik wil niet terug naar het ziekenhuis. Dan kom ik nooit meer thuis, zegt hij tegen Alicia. Alicia gaat met de dokter spreken. Even later komt ze naar boven, naar John. Ik moet Rosen bellen als je me wilt vermoorden. Wil je weten wat echt is, John? Dit is echt, zegt ze, terwijl ze het gezicht van haar man streelt. Misschien is deel dat bewust leven van dromen onderscheidt. Niet hier, zegt ze, terwijl ze zijn hoofd aanduidt. Misschien is het hier, zegt ze met een hand op zijn hart. Ik moet geloven dat iets buitengewoons mogelijk is.
Rosen said to call if you try and kill me or anything. You all know what's real. This. 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 This is real. Maybe the part that knows the waking from the dream. Maybe it's here. I need to believe that something extraordinary is possible.
We zijn nu 2 maanden later. We bevinden ons op de Princeton Universiteit. John gaat in gesprek met Martin Hansen, een medestudent van vroeger die nu directeur is van een afdeling. John probeert een gesprek aan te gaan en zich te focussen, maar het is niet gemakkelijk, omdat hij verschillende mensen ziet die niet bestaan, waaronder Charles.
Alicia en ik denken dat at fitting in, being part of a community, might do me some good. At a certain level of attachment, familiar places, familiar people, might help me elbow out these certain delusions that I have. It's a lot to ask, and now that I'm here, I'm quite certain that you will just say no. But I was wondering if I could hang around.
Will you be needing an office?
Just work out of the library.
Alicia en ik denken dat deel uitmaken van een gemeenschap me goed kan doen. Een beetje een band, bekende plaatsen en mensen. Kunnen me helpen bij het uitbannen van bepaalde waanvoorstellingen die ik heb. Het is veel gevraagd en nu ik hier ben, weet ik zeker dat je weigert. Maar misschien mag ik hier rondhangen? Heb je een bureau nodig? Vraagt Martin Hansen. Ik zou graag in de bibliotheek werken, zegt John Nash. En Martin laat dit zeker toe. Enkele dagen later wil Nash gaan werken in de bibliotheek, maar door het feit dat hij zomaar zonder legitimatie in de bibliotheek wil komen en de mensen die verantwoordelijk zijn van niets weten, wordt het wat te veel voor John. Hij slaat door en creëert een hele scène. Martin helpt gelukkig John rustig worden. En John gaat naar huis. Maar het was een heel moeilijk moment, vernederend voor John. 'S Avonds spreekt hij erover met zijn vrouw, Alicia.
You should have seen their faces. Everybody's just staring at me.
John, you know that stress triggers the delusions.
Then on the way home, Charles was there. Sometimes I really miss talking to him. Maybe Rosen's right. Maybe I have to think about going back into the hospital again.
Je had hun gezichten moeten zien. Iedereen staarde me aan. Je weet dat de waanvoorstellingen worden veroorzaakt door stress, antwoordt Alicia. Maar op weg naar huis was Charles er. Soms mis ik de gesprekken met hem. Misschien heeft Rosen gelijk. Misschien moet ik weer naar het ziekenhuis. Kom hier, zegt Alicia terwijl ze zijn hand vastneemt. Probeer het morgen opnieuw. We zijn jaren later. John gaat heel vaak naar de universiteit en de bibliotheek. Door de elektroshocks en de therapieën mankt hij wel wat. Vele studenten lachen met hem, lachen hem uit. We bevinden ons in Princeton, universiteit, in het jaar 1978. Op een dag gaat Alicia kijken op de universiteit. Martin ziet haar en hij brengt haar naar de bibliotheek. Daar lachen ze naar elkaar, want ze zien John van alles uitleggen aan enkele studenten. De ogen van Alicia glunderen als ze haar man bezig ziet. En een tijdje later vertelt John aan Martin dat hij graag weer les zou geven. Martin twijfelt wat omwille van de ziekte, maar belooft te vragen aan de universiteit of dit mogelijk zou zijn. We zijn weer vele jaren later, maart 1994, Princeton Universiteit. John is al die jaren aan het lesgeven en ondertussen ook van alles zelf aan het proberen oplossen. Op een dag, nadat hij net een les gegeven heeft, komt er een oudere man naar hem toe. Wanneer deze man hem toespreekt, vraagt John aan een van zijn studenten als ze de man ook ziet. Gewoon uit zekerheid dat hij geen illusie is.
Thanks, professor.
Goodbye.
Have a nice day.
Goodbye. See you. Papers in hand, Mr. Byrne.
Professor Nash.
Can you see him?
Yeah.
You sure? Positive. He's within your vision. Good. Forgive me, I'm just always suspicious of new people.
See you next week.
I'll see you next week. So now that I know that you're real, who are you and what can I do for you?
Professor, my name is Thomas King.
Thomas King.
Mm-hmm. And I'm here to tell you that you're being considered for the Nobel Prize.
Oh, forgive me, but I'm just a little stunned.
Well, over the past few years, your equilibrium has become a cornerstone of modern economics.
Oh, wow. Suddenly everybody likes that one.
Yeah.
What about my work on other some such projects on the manifold embedding?
Hey, zeg, kun je hem zien? Echt? Zeker, je ziet hem, je hebt hem in beeld. Dankjewel. Ik ben altijd achterdochtig bij nieuwe mensen. Tot volgende week. Dan draait John Nash zich naar de man toe en zegt hij: nu weet ik dat u echt bent. Wat kan ik voor u doen? Ik ben Thomas King, professor, en ik kom vertellen dat u bent voorgedragen voor de Nobelprijs. En na een moment van stilte antwoordt Nash: sorry, ik ben overrompeld. Uw equilibrium is de hoeksteen geworden van de moderne economie, zegt Thomas King. En na wat aandringen van Thomas King gaat John met hem thee drinken bij de zaal waar de docenten komen. Iets wat niet gemakkelijk is voor John, hij doet dat nooit. Hij gaat altijd zijn boterhammetjes en zijn thee drinken in de bibliotheek alleen. En de twee mannen spreken.
I would have thought the nominations for the Nobel Prize would have been secret. I would have thought you'd only find out if you won or lost.
That is generally the case, yes, but these are special circumstances. The awards are substantial. They require private funding. As such, the image of the Nobel is...
Oh, I see. So you came here to find out if I was crazy. Find out if I would screw everything up if I actually won. Dance around the podium, strip naked and squawk like a chicken, things of this nature.
Something like that, yes.
Would I embarrass you? Yes, it is possible. You see, I am crazy. I take the newer medications. But I still see things that are not here. I just choose not to acknowledge them.
Ik dacht dat de voordrachten voor de Nobelprijs geheim waren. Dat je eigenlijk alleen hoort of je hem krijgt of niet, zegt John. Meestal gaat dat zo. Maar dit zijn toch wel bijzondere omstandigheden. De prijzen zijn substantieel en er is privéfinanciering voor nodig. En het imago van de Nobelprijs is, ja, zegt Thomas King. Oh, antwoordt John Nash, u komt kijken of ik gek ben. U wilt weten of ik alles verknal als ik win. Naakt op podium dansen, kakkelen als een kip, dat soort dingen. Zoiets, ja, zegt Thomas King, gegeneerd. Kan ik u voor schut zetten? Ja, dat kan. Weet u, ik ben gek, zegt John Nash. Maar ik slik nieuwe medicijnen. Maar ik zie ook nog dingen die er niet zijn, die niet bestaan. Maar ik verkies wel om ze niet te accepteren. En terwijl ze daar zitten te praten, komen er andere professoren, docenten naar hun tafel. En één voor één leggen ze hun stilo bij Nash neer. En feliciteren hem. Goed dat je hier bent. Het is een eer, meneer. Een voorrecht. En dit is een van de grootste eer dat je van je medeprofessoren, docenten, onderzoekers kan verkrijgen. En John is zeer aangedaan en ontroerd. Het was zeer onverwacht.
Professor Nash. It's good to have you here, John.
It's an honor, sir.
Thank you very much.
A privilege, Professor.
Professor.
We zijn bij de uitreiking van de Nobelprijs in Stockholm, Zweden, december 1994. John Nash heeft de prijs gewonnen en geeft een toespraak. Ik heb altijd geloofd in getallen, in vergelijkingen en logica die tot reden leiden. Mijn hele leven streefde ik dat na. En nu vraag ik me af, wat is logica? Wie maakt uit wat de reden is? Mijn zoektocht heeft me geleid door het fysische, het metafysische, waanvoorstellingen en terug. En John Nash gaat verder. En ik deed de belangrijkste ontdekking van mijn carrière, de belangrijkste ontdekking van mijn leven. Alleen via die mysterieuze vergelijkingen van de liefde kan logica of reden gevonden worden. Ik ben hier vanavond door jou. Jij bent de reden dat ik besta. Jij bent al mijn redenen. Dank je, zegt John Nash, terwijl hij zijn vrouw aankijkt.
I've always believed in numbers,
in the equations and logics that lead to reason.
But after a lifetime of such pursuits, I ask, what truly is logic? Who decides reason? My quest has taken me through the physical, the metaphysical, the delusional, and back.
And I have made the most important discovery of my career. The most important discovery of my life. It is only in the mysterious equations of love that any logical reasons can be found. I'm only here tonight because of you. You are the reason I am. You are all my reasons. Thank you.
John Nash, zijn theorieën hadden invloed op de wereldhandel, arbeidsverhoudingen en zelfs op de evolutiebiologie. John en Alicia Nash woonden in Princeton, New Jersey. John werkte nog vele jaren op de wiskundefaculteit, waar hij elke dag naartoe liep. In 2015 kwam John Nash op 86-jarige leeftijd, evenals zijn vrouw Alicia, om het leven, toen de taxi waarin zij zaten verongelukte, als gevolg van een verkeerde inhaalmanoeuvre door de bestuurder. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering over de film A Beautiful Mind. Wenst u graag de vorige of deze afleveringen te herbeluisteren? Neem zeker een kijkje op onze website radiomaria.be bij het programma Katovisie. We sluiten deze aflevering af met wat muziek uit de film. Muziek, zoals u reeds weet, gecomponeerd door de filmmuzikant James Horner. Tot de volgende keer.